Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Een liegende kroongetuige en een vonnis dat te vroeg wordt gepubliceerd. Niets lijkt te gaan zoals het hoort in de zaak rond de Maremer zwembadmoord. In juli 2012, 12 jaar geleden dus, wordt Jan Elsinga vermoord bij het zwembad in het dorp Marem in Groningen. Wanneer komt deze slepende zaak tot een eind? Daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten je bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten Ina Reitsma en Sander Dekker om te vertellen wat ik al zei over de Maremer zwembadmoord. Want we dachten, eindelijk zijn we eraf, er komt een uitspraak, afgelopen donderdag was dat. Maar niks is minder waar.
Ja, ik stapte donderdagochtend redelijk vroeg. Rond een uur of 11 stapte ik het gerechtshof in Leeuwarden binnen. Met een toch wel een beetje wedstrijdspanning. Hè? Dat je dan denkt van vandaag horen we eindelijk na 12 jaar. Een kleine 12 jaar, wat er gebeurt met de schoonfamilie in deze zaak.
Ja, gaan ze voor eeuwig voor heel lang de gevangenis in of niet?
Ja.
En praat ons nog eens eventjes bij. De schoonfamilie hoor ik je over. Jan Elsinga, die werd in juli 2012 vermoord in Marem bij het zwembad.
Ja.
En toen?
Nou, dat was een hele heftige zaak voor dat kleine dorp bij Groningen. Hij werd echt op klaarlichte dag van zijn fiets geschoten. En mensen wisten echt niet wat hun overkwam. Mensen die het zagen, er waren getuigen. Het was druk op straat, dus het was verschrikkelijk. Maar goed, daar lag Jan Elsinga. En aanvankelijk waren er alleen maar hele positieve verhalen over hem. Maar later bleek dus dat hij toch wel iets in het criminele circuit zat, een beetje zwarte handel deed, maar geen hele zware dingen. Dus de grote vraag was,
wat was zijn beroep? Wat deed hij?
Hij was een heel groot motocross-liefhebber en hij was vertegenwoordiger bij een bedrijf wat handelde in spullen op dat gebied. Hè? Motocross-fietsen en onderdelen, dat soort dingen. En al gauw werden wel een schutter opgepakt en een organisator voor de moord. Hè, want dat bleef een petje liggen. Dus dat was gauw 1 en 1 is 2. Er was een DNA-match. Dus in principe leek de zaak heel gauw opgelost. Maar het gekke was dus dat nooit duidelijk werd wie nou de opdracht heeft gegeven voor die moord. Dus er zat wel een organisator.
Het motief bleef onduidelijk.
Het motief bleef onduidelijk. En in die kort na de moord zijn wel heel even de vriendin en haar broer opgepakt. Dus de vriendin van Jan Elsinga. Want de schutter had gezegd, hij had te horen gekregen van Jan Elsinga moest dood. Omdat er waren relatieproblemen. En hij was agressief naar haar toe.
Dat is wat die schutter zei?
Nou, wat de schutter was verteld. En blijkbaar vond de schutter dat reden om iemand om te leggen. Want,
maar hij kreeg er ook geld voor, toch?
Ja. Het ging om €30.000 wat werd betaald voor de huurmoord in totaal. En daarvan was dus een deel voor de schutter en een deel voor de organisator. Achteraf bleek hoe wrang waren dit Jan zijn eigen zwarte centjes waarmee die is omgelegd, om het maar zo te zeggen. Maar goed, er was toen geen bewijs. Dus die zaak die heeft heel lang eigenlijk gesluimerd. En leek in rusten, zonder dat we wisten wie er nou echt achter zat. En toen stond er ineens iemand op, de organisator. Ik heb er niks mee te maken, had hij al die jaren volgehouden.
Hij kreeg 20 jaar zelf.
Dat was eigenlijk de man die contact legde tussen de schutter en tussen de mensen die Jan Elsinga dood wilden hebben.
Ja, dat noemen we de organisator inderdaad. Nou ja, en wat Sander zegt, die zat 20 jaar cel uit. En die bedacht zich ineens van, ik ga toch maar zeggen hoe het zit. En die maakte een deal met justitie. Hij mocht de gevangenis uit. En hij vertelde dus wie erachter zat, de schoonfamilie. En dat wil zeggen dus de vriendin van Jan Elsinga van destijds, Monique. En haar broer Marcel en ook hun moeder Kobi kwam toen in beeld. Nou ja, en daar op basis van die verklaringen van die kroongetuigen heeft de politie dus een heel onderzoek opgetuigd. En de mensen zijn getapt en ja, die tapgesprekken.
Oude sms'jes kwamen boven.
Oude sms'jes, ja, die hebben hun kunnen hun wel eens de das omdoen. We moeten nu heel voorzichtig zijn, want nu komen we even terug op afgelopen donderdag. Want er zou uitspraak gedaan worden. En het was best wel spannend, want Sander en ik hebben het vonnis dus heel even ingezien. Maar vertel jij dat,
Sander? Ja, ik wou zeggen, laten we dat eerst maar gewoon... donderdag lopen we dus vol wedstrijdspanning in onze maag het gerechtshof binnen. De schoonfamilie was eind 2022 tot 3 keer 20 jaar celstraf veroordeeld en gingen daarvoor in hoger beroep. En op het moment dat wij plaatsnemen, we zouden nog met wat anders even bezig voor een andere zaak, krijg ik een tip in mijn WhatsApp. En daar staat in, heb je het al gezien? Er staat een van de uitspraken in de zwembadmoord staat online. En toen dacht ik even van, ik word voor de gek gehouden of zo, geloof ik.
Ja, de Sander gaat kijken. Ik zeg, kopiëren dat ding.
Ja, dus...
een van de uitspraken, zeg je, dat is dan... Eigenlijk zouden er 3 zijn, want er zijn 3 verdachten, dus 3 uitspraken. En 1 van die 3 stond dus online.
Nou ja, er zijn 4 verdachten. Dus de uitspraak van de minder grote verdachte, daar komen we misschien zo nog wel op. Die stond online op rechtspraak.nl. En inderdaad, wat Ina zei, je moet hem meteen zo snel mogelijk opslaan. Dan heb je hem maar vast. En dat heb ik gedaan. En ik heb de mensen van het gerechtshof van de communicatie opgebeld. Ik zeg, goh, ik weet niet wat hier aan de hand is. Maar volgens mij horen wij vanmiddag pas te weten wat de uitspraak is. En we lezen hem hier. Nou, toen werd er aan de andere kant van de lijn een beetje gevloekt. En de hoorn ging gauw op de haak. En dat vonnis was offline. Maar het kwaad was al geschied.
Nou, echt waar. Iedereen in rep en roer. De advocaten en... Nou ja, uiteindelijk werd er dus gewraakt. Dus we hebben de hele dag daar bij het gerechtshof gezeten.
En gewraakt moet je misschien even uitleggen. Ik denk dat de meeste mensen het wel weten.
Zal ik hem voor mijn rekening nemen?
Ja.
Wraking houdt in. Je hebt in Nederland altijd recht op neutrale rechters in jouw zaak. En op het moment dat je twijfelt aan die onpartijdigheid en je vindt ze voor ingenomen, dan kun je ze wraken. Dat betekent, dan stopt de zaak even tijdelijk. En dan gaan andere rechters kijken van, goh, hoe hebben deze rechters, in dit geval raadsheren, zich gedragen? En op het moment dat die wraking gegrond is, worden ze er vanaf gehaald van die zaak en komen er nieuwe rechters. Dat is eigenlijk hoe het werkt.
Ja.
En dus nu zit je in de situatie dat je dus 3 uur voor tijd, voordat die uitspraak wordt gedaan, zeggen de advocaten, ja, wij vinden de rechters vooringenomen. Het moet hier stoppen. We willen dat er wordt gekeken naar het handelen van deze rechters.
Ja, maar eventjes, hè, zo'n uitspraak die staat een paar uur voordat die wordt gedaan, staat die online. Die wordt echt niet anders.
Nee, dat vonden wij natuurlijk ook.
Je kunt er op 2 manieren naar kijken. Ina, laten we het even zo doen. Ina vindt inderdaad, dit is inderdaad, wat wordt het hier nou anders van? Door een menselijke fout staat het even online. Het is er gauw weer afgehaald.
De uitkomst blijft hetzelfde.
We hebben het toch ook wel eens gehad op de krant dat je een bericht hebt gemaakt wat eigenlijk nog niet online mag. Ja. En dat toch stiekem online
is. Je sleurt het zo gauw mogelijk.
Krijg je een hele hoop gezeur mee. Ja. Maar
daar wordt het nieuws gewoon niet anders van.
Nee.
En dan nu het verhaal van de advocaten. De advocaten zeggen, op het moment dat een rechtszaak behandeld is, dan sluit een rechtbank, of in dit geval het hof, het onderzoek ter zitting en dan doen ze uitspraak. Daar kan soms 2 weken tussen zitten, maar in dit geval kozen ze voor, vlak voordat ze uitspraak zouden doen, zouden ze de zitting sluiten. Dan kan er niks meer ingevoerd worden, geen bewijsstukken, niks meer, dan houdt het op. En dan zeggen we wat we ervan vinden. En nu is het eigenlijk dat die paar woordjes van de zitting is gesloten, zijn niet uitgesproken en het hof heeft zich al wel uitgelaten over deze zaak. Het is een heel formeel juridisch ding. Heel veel mensen zullen mij horen praten en denken, wat is dit voor gedoe?
Ja, dat krijgen die advocaten ook over zich heen. Want er is natuurlijk heel wat over gesproken. Maar goed, wij weten natuurlijk ook, Sander, en wij weten natuurlijk iets meer dan de gemiddelde Nederlander. Maar het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat de uitspraak voor hun niet gunstig was. Kijk, dat kunnen we nu wel zeggen. Want we hebben toen besloten, we gaan er helemaal niks mee doen, want we willen de procesgang niet verstoren. Maar nu is er toch een advocaat die iets naar buiten brengt. Hè? Die heeft gezegd van het is een veroordelend vonnis. Nou ja, en daar slaan wij natuurlijk ook op aan. Want dat betekent dat ook een veroordelend vonnis voor alle vier, had hij gezegd. Dus dat betekent dat de schoonfamilie ook door het hof schuldig wordt gevonden aan de moord op Jan Elsinga. Dus...
Ja, en het is voor ons een hele rare situatie. Dat je daar zit vlak voor zijn uitspraak. Je hebt die uitspraak opgeslagen, die kunnen we inlezen. En toch hebben we ervoor gekozen om onze mond daar over te houden. Eigenlijk ben je als journalist, als je zoiets in handen krijgt, eigenlijk heel blij. Want je hebt iets wat andere mensen niet hebben.
Nee, daar hadden we groot mee kunnen uitpakken. Ja. Maar dat hebben we echt bewust niet gedaan. Nee.
En waarom eigenlijk niet? Want het heeft toch gewoon openbaar gestaan. Ik had het ook kunnen lezen als ik het wist. Maar iedereen heeft dit kunnen lezen. Waarom dan Roomser dan de paus en waarom dan nou, wel nu
of het
die advocaat?
Of het Roomser is dan de paus, weet ik niet. Maar het gaat hier om, wat de voorzitter van het hof ook zei, best wel een menselijk foutje. De rechtbank, of het hof, heeft het ons ook uitgelegd. Ze wilden alle vier de vonnissen tegelijk publiceren om 14:45. Dat hadden ze om 10:00 ochtends al klaargezet. Kunnen wij soms ook doen. Hè, dan zet je het alvast klaar en dan komt het om 14:45 online. En bij 1 zijn ze die tijd vergeten aan te geven. En op het moment dat wij daar wat van zeiden, hebben ze het zo gauw mogelijk offline gehad. En het is eigenlijk, ja, het is futiel. En ja, dan krijg je zo'n vonnis op die manier in handen. Op dat moment gingen we er nog van uit. Als die wraking er is, misschien krijgen we dezelfde dag nog wel een uitspraak. Is het nu aan ons om dat nu al, ook naar de nabestaanden in deze zaak, hè, om dat nu al op straat te gooien? Wij hebben gezegd, dat doen we niet.
Nee, maar goed, toen bleek dat het veel langer zou gaan duren. Hè, omdat die wraking, daar wordt pas veel later over besloten. Horen we pas aan het eind van de dag. Kun je nagaan, hè, want dan zitten alle verdachten. Die zijn dus op die rechtbank. Die wachten in grote spanning af. De nabestaanden van Jan Elsinga. Nou, ik vond het best wel.
Vol.
Het had enorme impact. Die hele hal die stond vol. Op het laatste moment moest er inderdaad nog een tweede zaal worden geopend. De belangstelling was enorm. Er waren mensen die huilden. Hè? Er gingen mensen huilend weg, omdat ze na al die jaren eindelijk dachten van, nou, nu weten we eindelijk. Hè, komt er gerechtigheid, komt er geen gerechtigheid, hè, voor, aan welke kant je ook staat. Dus het was best heftig. En toen bleek dat het op de lange baan werd geschoven. Nou ja, dan denk je toch wel. Ik heb toen wel even gedacht van ja, nou hebben wij dit vonnis. Wij weten welke kant het op gaat en wij moeten nu onze mond houden. Maar goed, nu toch een advocaat en dat is dan van de vierde verdachte. Van meneer Johan L. Die heeft een kleinere rol in de hele zaak. Hij heeft het wapen geregeld waarmee Jan Elsinga is doodgeschoten. Nou, en zijn advocaat brengt nu naar buiten dat er een veroordelend vonnis ligt, dat zijn cliënt schuldig is en dat in dat ene vonnis dus ook duidelijk wordt gesproken over de rol van de drie leden van de schoonfamilie en dat die dus schuldig bevonden zijn.
Ja, ja. We weten dus niet welke straffen er zijn opgelegd.
Nee.
We weten het van deze ene kleinere verdachte, weten we het wel, maar daar hebben we dus voor besloten, ondanks wat die advocaat ook zei, we houden het voor ons.
Ja, wij gaan verder geen details. Dus we doen ook net. We hebben het niet bestudeerd. We gaan het niet bekijken. We noemen niks uit die zaak. Want dat is ook niet onze taak. Het ligt natuurlijk heel gevoelig. Dus laten we nu nog maar afwachten wat er gaat gebeuren. En theoretisch kan het natuurlijk nog heel anders lopen. Hè?
Ja, nee, het is, je komt in een hele schizofrene situatie terecht, Jeroen.
Leg eens uit.
Nou, we hebben nu dus een zaak waarin een vonnis bekend is. De advocaten hebben dat vonnis ook. En er is gevraagd. Het kan dus nu zijn dat de wrakingskamer, zo noem je dat, dat zijn eigenlijk collega's van die rechters, die zeggen van ja, ze moeten van deze zaak af. Want zoals dit gegaan is, dat kan niet.
Ja, maar dit is een administratief foutje.
Ja.
Gewoon, ik denk niet eens dat er een raadsheer aan de pas is gekomen om dit te publiceren.
Nee. Zeer waarschijnlijk niet.
Ik ga er ook vanuit dat het zo doorgaat en dat er binnenkort gewoon de uitspraken komen zoals ze er nu liggen.
Maar er zijn ook advocaten die zitten er heel formeel in en die zeggen, de zitting was niet gesloten, het hof heeft zich uitgelaten, dat kan gewoon niet.
Nee.
En dan zou die hele zaak overnieuw moeten. De hele hoge beroep zou overnieuw moeten.
Ja, maar dit is toch een soort toneelstuk, lijkt het bijna.
Ja,
dan.
Want je hebt al een veroordelend vonnis, zoals we van de advocaat begrijpen.
Alsof die raadsheren dat ter plekke op de zitting het vonnis bedenken.
Nee, nou ja, ik snap je verontwaardiging.
Ja, maar kijk eens naar het standpunt van de verdediging. Hè? Kijk, die hebben in principe nee gekregen. Hè? Want anders hadden ze natuurlijk ook nooit gewraakt. Dus voor hun is het vonnis zoals het nu op tafel ligt heel negatief. Hè? Want hun cliënten gaan echt voor jaren de cel in.
Ja, zeer waarschijnlijk. Ja,
ja dat
zit er dik in.
Zit er heel dik in. Dus zij denken van, zij hebben nu natuurlijk wel dat vonnis in handen. En denken van, dan kunnen we nog een wat scherper verweer gaan voeren. En hopen dat we toch ergens gaatjes zien. En dat toch we de rechters aan het twijfelen kunnen brengen. En dan wordt er niet veroordeeld. Dus het is heel simpel. Nee hebben ze en ja kunnen ze krijgen.
Ja. Maar dan heb je dus een zaak die misschien, hè, dat hoge beroep gaat opnieuw. Terwijl al mensen in deze zaak in hun achterhoofd weten van in ieder geval 3 raadsheren van dit hof. Die hebben deze mensen al schuldig bevonden. Ja. En dan komen er 3 nieuwe. Zullen die daar heel anders naar kijken?
Dan ben je toch stiekem ook vooringenomen als rechter.
Misschien wel.
Dus ja. ik snap er helemaal niks van. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dit loopt. Ja.
Hoe is dit voor de nabestaanden van Jan Elsinga's? Vraag ik me af. Wij zien het als journalisten, maar als je dit als nabestaande moet meemaken, dat lijkt me behoorlijk heftig.
Nou ja, die waren helemaal kapot. Ja.
Toen we bij die wrakingskamer, die kwam toen wel bij elkaar en die besloot toen, ja, we gaan het toch uitstellen. Toen hebben Ina en ik meteen gezegd, we gaan met de nabestaanden even praten. Want dit moet voor hun echt, ze moeten door de grond gaan van na zoiets.
Ja. Ja, nou ja, dat gingen ze dus ook. Ze hadden er eigenlijk helemaal geen woorden voor. Hè? Ze voelden zich ook een beetje als oud vuil weggezet. En dat begrijp ik ergens ook wel. Want een van de zussen van Jan zei ook, het gaat helemaal niet meer over Jan. Ik bedoel, de naam Jan Elsinga wordt bijna niet, die valt niet. Ja, er wordt gesproken over het slachtoffer. Nou, als er al een keer een naam valt, dan is het Elsinga, maar eigenlijk meer als het onderwerp. Maar niet, het gaat voor hun om de moord op hun, hè, zoals zus Els dat ook zo mooi zegt, mijn lieve broertje. Ja. Ja.
En dan zit je daar en dan wacht je een hele middag en dan gaat zo'n zaak niet door. En wat ik bij jou al voel, misschien wel juridisch geneuzel. Ze hebben niet de mooiste kant van de rechtsstaat gezien die dag. Absoluut niet.
Nee, en zeker niet voor die nabestaanden. Want voor hun, die zijn er echt van overtuigd dat de schoonfamilie er ook achter zit. Daar zijn natuurlijk ook, hè, daar heeft de rechtbank in Groningen toen ook wel indicaties voor gehad. Hè, van hoe kon de schutter nou weten hoe Jan eruit ziet en welke kleding heeft hij aan. Nou ja, er zijn natuurlijk, maar daar hebben we in onze eerdere verhalen natuurlijk over gesproken en geschreven. En er zijn zoveel indicaties dat het niet klopt, weet je. Een schoonfamilie, broer en zus die amper contact met elkaar hebben en die dan ineens honderden sms'jes met elkaar uitwisselen en over dat het nu moet gebeuren en dan gaat het ineens over een vakantie die nooit plaatsvindt en
maar ja,
het is allemaal
kant,
heel kritisch.
Dan moet ik even advocaat van de duivel spelen. We hebben dus, daar hebben we de vorige podcast ook al mee gevuld, die liggende kroongetuigen.
Ja.
Ja.
Daarvan kan het Hof misschien wel heel veel vinden, waarvan ze uiteindelijk zeggen, ja, dit kan zo ook niet.
Nee, maar wat wel bijzonder was, en dat vond ik wel in het hoge beroep heel duidelijk naar voren komen, dat het verhaal van de kroongetuigen wel helemaal gestaafd werd met het verhaal van Johan L.
Mm-hmm. Hè?
De man
wel,
die
ja.
het wapen leverde. Zij hebben bijna hetzelfde verhaal. Op één punt zit daar dan de discrepantie in. Hè? Dat Johan eigenlijk de makelaar was.
Ja,
dus de tussen zat. Tussen de organisator en de opdrachtgever. En dat ontkent hij. Hij zegt wel dat hij het wapen heeft geregeld. Maar dat stukje ontkent hij. En dat is het enige verschil met de verklaring van de kroongetuigen. Kijk, en die had natuurlijk die hele sms conversaties vervalst. Maar dat was, zegt hij later ook, om zijn verhaalkracht bij te zetten. En toch heeft de rechtbank altijd geloofd in zijn verhaal. Nou ja, en als je nu dan te hoort van de advocaat van Johan L. dat er een schuldig vonnis ligt, dan kun je ervan uitgaan dat de Hoge Raad dat nu, of het Hof dat nu ook zo vindt. Ja.
Ja, want eventjes voor de duidelijkheid. Toen deze zaak in eerste aanleg behandeld werd, toen wisten we nog niet dat de kroongetuige die sms'jes vervalst had, toch?
Ja, er waren wel heel grote aanwijzingen voor. En op het moment dat die zaak destijds eind 2022 voor het eerst toen behandeld werd, moest de kroongetuige daar ook uitleg over komen geven. En hij was verdwenen. En 2 weken later dook hij pas weer op om te zeggen, ja, ik heb inderdaad met die sms'jes lopen knoeien. En daar heeft hij uiteindelijk 1,5 jaar later weer een celstraf voor gekregen. Ondanks dat hij dus op vrije voeten kwam, omdat hij kroongetuige was. Maar wegens mijn eed, hij heeft onder ede daarover gelogen. En dat is in de loop van het hoge beroep pas duidelijk geworden. Maar het heeft, wat wij dus een beetje kunnen opmaken uit dat veroordelende vonnis, misschien voor de schoonfamilie niet uitgemaakt.
Nee, en je moet ook niet vergeten, het was natuurlijk ook zo dat de schutter direct na zijn arrestatie heeft gezegd, hè, dat hij handelde in opdracht van de familie. Daar had hij wel zelf niet direct contact mee, maar dat was wel de boodschap toen al van de man die later kroongetuige werd. Nou, zoiets verzin je natuurlijk niet, want hij kwam 10 jaar geleden, bood hij zich pas aan als kroongetuige. Dus ja, dat was toen dus ook destijds al reden voor de politie om Monique en Marcel op te pakken. Die hebben toen ook al maanden vastgezeten, hoor. Maar goed, toen kwam het bewijs niet rond. En ik moet zeggen, ze zitten er nu ook vrij strak in, hoor. Dat ze dingen blijven ontkennen. Maar goed, dat is ook wel heel opvallend natuurlijk. Dat vooral de dingen waar het echt op aankomt, daar kunnen ze zich niks meer van herinneren. Terwijl van alle andere dingen wel. En dan blijft natuurlijk de vraag, waarom? Waarom moest Jan dood?
Ja, dat is iets echt gezegd over huiselijk geweld.
Ja,
over
maar
dat Monique wordt mishandeld werd door Jan.
Dat wordt dan nu weer ontkend. Kijk, feit is wel, Jan had altijd heel veel contant geld op zak. En ook in huis. En dat is tijdens die zitting ook allemaal wel naar voren gekomen. Hè. Monique die heeft echt uitgebreid verklaard ook over de vriezer. Hè, ze hadden beneden een vriezer staan waar ontzettend veel contant geld in lag. Nou ja, daar lag dus blijkbaar ook die 30.000 waar Jan dus die betaald is aan de organisator.
Volgens de rechtbank, ja.
Ja, dat is toen in die eerste zaak al duidelijk naar voren gekomen. Ja, en daar zal ongetwijfeld meer geld in hebben gelegen. Dus dat kan een motief zijn. Want wat dus gezegd wordt, dat verklaarde de zus ook in haar slachtofferverklaring. Kijk, Jan wilde bij Monique weg. En daarmee zou voor haar wel een einde komen aan haar luxe leventje.
Ja, en toch blijft het gissen. Want we hebben de schoonfamilie ontkend. De rechtbank heeft, hoe cru ook, niet een motief vast kunnen stellen. Ondanks dat die zaak al zo lang sleept. Ja, en de vraag is of het Hof dat wel gelukt is. Daar kunnen we niks over zeggen.
Nee, het motief is, ze wilden van Jan af. Hè? Zo moet het dan zijn. Hè? Als het allemaal zo gaat als wij denken dat het gaat. Dan wilde de schoonfamilie van hem af. Ja, en wat de reden is. Maar goed, dat geld dat speelt natuurlijk wel een rol. Hè? In die motocrosswereld stond Jan ook wel bekend als iemand met heel veel geld, hoor. Hij had heel vaak kwam hij met een nieuwe motor aan. Zag er altijd op en top uit. Ook gewoon in het dagelijkse leven. Het was best wel een mannetje. Ja. Dus ze hadden een camper, weet je wel. Woonden in een leuk huis. En
alles goed voor elkaar.
Ze hadden alles een beetje te goed voor elkaar. En dat bleek tijdens die zitting ook wel. Hij zat een beetje in de wiethandel en een beetje in de motorhandel. Er waren gestolen apparaten gevonden. Hè? Dus ja, hij schaatste een beetje een scheve schaats hier en daar.
Wat voor straf heeft die schoonfamilie eigenlijk in eerste aanleg gekregen?
3 keer 20 jaar.
3 keer 20 jaar.
3 keer 20 jaar.
Ja, dan is de vraag natuurlijk,
ja, zelfs
wat gaat
voor
het
de schoonmoeder.
Ja, de schoonmoeder, alle drie hebben.
Ja,
ze
de rechter zei toen van gelijke monniken, gelijke kappen. Jullie hebben het alle drie gedaan. Terwijl tegen Kobe toen minder was geëist. Hè? Ja.
Dan is het afwachten wat het Hof daar van overlaat.
Ja,
en verder die zaak dan opnieuw moet en hoe dat verder gaat.
15 mei komt de wraakingskamer bij elkaar om deze zaak eigenlijk een nieuwe slinger te geven. En daar zullen wij weer live verslag van doen op onze website. En ja, meer zit er op dit moment voor ons niet op.
Nee, maar het is wel iets minder spannend. Ik moet eerlijk zeggen, ik ging met grote spanning vorige week donderdag naar Leeuwarden. Terwijl het helemaal niet om ons gaat. Nee. Het is voor ons maar werk. Maar nou ja, en kun je nagaan. Ik bedoel, maar zo'n Monique ook, die is getrouwd. Die heeft een nieuw gezin, die heeft een jong kind. Haar man is overtuigd van haar onschuld. En zijn vrouw zit gewoon al een paar jaar vast. Ja, dit heeft voor zoveel gezinnen zo'n grote invloed.
En een paar drukken op de knop hebben echt ontzettende gevolgen gehad.
Ja, nu dat alles is uitgesteld. Ja, ja.
Want is er jurisprudentie over? Want ik kan me in mijn carrière niet herinneren dat ik dit heb meegemaakt. Dat er een uitspraak eerder online stond dan dat die werd gedaan.
Er is een zaak geweest tegen Pedoclub Martijn bij de rechtbank Rotterdam aan mijn hoofd. Nou, daar wil ik vanaf zijn. En daar is een verkeerd vonnis gepubliceerd. En dat heeft wel geleid dat de rechters in die zaak vlak voor de uitspraak moesten vertrekken.
Ja, maar, dat was een oud of
een voor,
ja, precies, een concept. Ja.
En ik denk dat heel veel advocaten met belangstelling deze wraking zullen volgen. Want dit is eigenlijk nooit voorgekomen wat wij gevonden hebben. Maar ja, de vraag is wel, hoe vooringenomen is dit?
Ja, want wat op papier stond, dat stond er al.
Ja,
ja.
We gaan het zien.
Ina Reitsema, Sander Dekker, dank jullie wel. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.